Zegen. Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van God de Vader die zondaren verkiest. In de naam van God de Zoon die zondaren verlost. In de naam van God de Heilige Geest die zondaren vernieuwt, geven de verlichte ogen des verstands. De drie enige God. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen uit Psalm 27 en daarvan het vijfde vers. Mijn hart zegt mij, o Heer van uwentwege, zoek door gebeen met ernst mijn aangezicht. Dat wil, dat zal ik doen, ik zoek de zegen. Alleen bij u, o bron van troost en licht. Psalm 27, vijfde vers. Gemeente, we openen Gods heilig en onfeilbaar woord in het Nieuwe Testament, in het Oude Testament, in het eerste Bijbelboek Genesis. En dan lezen we vanaf hoofdstuk 49, het 29ste vers, tot en met hoofdstuk 50, vers 21. Aansluitend willen we in de gemeenschap met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis doen van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof met de woorden van de 12 artikelen. Een antwoord op beide zingen we uit de lofzang van Simeon. Het eerste vers. Zo laat gij, Heer, uw knecht, naar het woord hem toegezegd, thans henen gaan in vrede. De lofzang van Simeon. Na de geloofsbelijdenis en na de lezing uit het woord van de Heere. Dat begint bij Lucas 49, het 29ste vers. Daarna gebood hij hun en zeide tot hen: ik word verzameld tot mijn volk. Begraaf mij bij mijn vaders in de spelonk die daar is, in de akker van Efron de Hetiet. In de spelonk welke is op de akker van Machpela, die tegenover Mamre is in het land Kanaan, die Abraham met die akker gekocht heeft van Efron de Hetiet tot een erfbegrafenis. Aldaar hebben ze Abraham begraven en Sara zijn huisvrouw. Daar hebben ze Isaac begraven en Rebecca zijn huisvrouw. En daar heb ik Lea begraven. De akker en de spelonk die daarin is, is gekocht van de zonen van Het. Als Jacob voleind had aan zijn zonen bevelen te geven, zo legde hij zijn voeten tezamen op het bed en hij gaf de geest en hij werd verzameld tot zijn volken. Toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht en weende over hem en kuste hem. En Jozef gebood zijn knechten, de medicijnmeesters, dat ze zijn vader balsemen zouden. En de medicijnmeesters balsemden Israël. En 40 dagen werden aan hem vervuld, want alzo werden vervuld de dagen van degene die gebalsemd werden. En de Egyptenaren beweenden hem 70 dagen. Als nu de dagen van zijn bewenens over waren, zo sprak Jozef tot het huis van Farao, zeggende: indien ik nu genade gevonden heb in uw ogen, spreek toch voor de oren van Farao, zeggende: mijn vader heeft mij doen zweren, zeggende: ik sterf, zie, ik sterf. In mijn graf, dat ik mij in het land Kanaan gegraven heb, daar zult gij mij begraven. Nu dan laat mij toch optrekken, dat ik mijn vader begraven, dan zal ik wederkomen. Farao zeide: trek op en begraaf uw vader gelijk als hij u heeft doen zweren. En Jozef toog op om zijn vader te begraven en met hem togen op al Farao's knechten, de oudste van zijn huis en al de oudste van het land van Egypte. Daartoe het ganse huis van Jozef en zijn broeders en het huis van zijn vader. Alleen hun kleine kinderen en hun schapen en hun runderen lieten zij in het land gozen. Met hem togen op, zo wagens als ruiters, en het was een zeer zwaar heer. Toen zij nu aan het plein van de doornenbos kwamen, dat aan gene zijde der Jordaan is, hielden ze daar een groot en zeer zware rouwklagen. En hij maakte zijn vader een rouw van 7 dagen. Als de inwoners van het land, de Kaanieten, die rouw zagen op het plein van de doornenbos, zo zeiden zij: dit is een zware rouw van de Egyptenaren. Daarom noemde men haar naam Abel Mizraim, die aan het veer van de Jordaan is. En zijn zonen deden hem gelijk als hun geboden had. Want zijn zonen voerden hem in het land Kanaan en begroeven hem in de splonk van de akkers van Machpela, welke Abraham met de akker gekocht had, tot een erfbegrafenis van Efron de Hetiet tegenover Mamre. Daarna keerde Jozef weder in Egypte, hij en zijn broeders en alle die met hem opgetogen waren, om zijn vader te begraven nadat hij zijn vader begraven had. Toen Jozefs broeders zagen dat hun vader dood was, zo zeiden zij: misschien zal ons Jozef haten en hij zal ons gewisselijk vergelden al het kwaad dat wij hem aangedaan hebben. Daarom ontboden zij aan Jozef, zeggende: uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende: zo zult gij tot Jozef zeggen: ai, vergeef toch de overtreding van uw broederen en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan. Maar nu, vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En Jozef weende als ze tot hem spraken. Daarna kwamen ook zijn broeders en vielen voor hem neer en zeiden: zie, wij zijn u tot knechten. En Jozef zeide tot hen: vrees niet, want ben ik in plaats van God? Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen mij gedacht. Doch God heeft dat ten goede gedacht. Opdat hij deed gelijk het deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Nu dan vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troostte hij hen en sprak naar hun hart. Tot zover de lezing uit het woord van de Heer. En ieder spreekt met mij in zijn of haar hart. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heer. Die ontvangen is van de Heilige Geest. Geboren uit de maagd Maria. Die geleden heeft onder Pontius Pilatus. Is gekruisigd, gestorven en begraven. Nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, van waar hij komen zal, om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, de vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses, en een eeuwig leven. Amen. Gemeente, met de hulp van de Heere wordt u vanavond het woord bediend vanuit het gelezen schriftgedeelte, Genesis 50. En daarvan het eerste, het 17e en het 21ste vers. Dus Genesis 50 vers 1. Toen viel Jozef op zijn vaders aangezicht en hij weende over hem en kuste hem. Het 17e. Zo zult ge tot Jozef zeggen, ai, vergeef toch de overtreding van uw broederen en hun zonde. Want ze hebben u kwaad aangedaan, maar nu vergeef toch de overtreding van de dienaren van de God van uw vader. En Jozef weende als zij tot hem spraken. Vers 21, nu dan, vrees niet, ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Zo troost hij hen en sprak naar hun hart. Gemeente, laten we het heilige aangezicht van de Heere zoeken in het gebed. De Heere vragen om een zegen over deze dienst, in bijzonder over de opening en de verkondiging van zijn woord aan onze harten. Laten we bidden. Heilige en rechtvaardige Heer in de hemel, u die heilige God, die uw Zoon in de geest gerechtvaardigd heeft. Hij geopenbaard in het vlees, wordt door de schrift al van betuigd, zo volkomen, zonder zonde. Zo is hij, Heer, in het vlees geboren, als een kind op aarde, in een weg die wij niet hadden kunnen bedenken, maar daarin ligt uw welbehagen. Want dat zou de weg moeten zijn waardoor zondaren zalig kunnen worden. Omdat hij zichzelf had aangeboden om uw eer te herstellen en uw wil te doen. Die rechtvaardige Zoon heeft alle zonden en ongerechtigheid op zich genomen. En hij was het die boog onder uw recht, onder uw wet. Geen mens op aarde was daartoe in staat, Heere, onmogelijk, maar hij wel. Heere, dat we daar voor het eerst of opnieuw toch zicht op zouden krijgen. Op de Christus de Schriften die geopenbaard is in het vlees, die grote verborgenheid van de godzaligheid, van de vrezen van uw naam. En daarom bidden we, Heere, wilt u werken in het midden van de gemeente. Aan de harten bekeren. En wilt u daar uw zegen in leggen. Want Heere, u zendt nog goede tieren en dienaren uit om over het rond van deze wereld uw woord te verkondigen. Het woord wat u hen op het hart hebt gelegd. En wat iedere prediker, verkondiger van uw woord toch zou moeten dringen. Want het gaat om de zaligheid. Dat is iets waar een engel niet van kan getuigen. Dat een mens verzoening nodig heeft. En daarom het is in ons leven 5:12. Dat wil zeggen, de tijd, Heere, is in ons leven aangekomen. Dat we moeten beseffen, hoe ligt het nu in ons leven? Dat u met die vragen komt vanuit uw woord. En tegelijk dat het rust en vrede geeft voor diegenen die u mogen kennen en vrezen. Ja, die kinderlijke vrezen in hun hart hebben gekregen. En zo u te dienen. In alle lek en gebrek. En zo komt u ook weer aan uw eer, Heer, in die weg. Dat er niets van ons is, maar alles door de zaligmaker van zondaar, uw enige geboren zoon. En laat ook hem vanavond weer, Heere, hier schitteren. Als de meerdere Jozef ons wordt aangewezen. De lessen die Jozef heeft moeten leren en hij door mocht geven, Heere, die waren toch opgericht om u te zoeken en u te dienen. Zegen zo het woord, Heere, zegent u de verkondiging van het woord. En schiet u maar pijl af op het hart. Tot bekering. Tot verheerlijking van uw naam. En daarom, Heere, zou u een zegen willen schenken in spreken en in luisteren. Dat we zouden luisteren zoals we nog nooit geluisterd hebben. Die oude bede, Heere, maak die levend in de harten. En zo bidden we voor het geheel van de gemeente. Ook als vanavond toch een aantal zaken naar voren komen die misschien pijn doen. Oude wonden die kunnen opengaan juist onder de verkondiging van het woord. Laat, Heere, dwars door de tranen en door de pijn en het verdriet toch uw goede tierenheid schitteren. Zodat men zich mag vastklampen aan uw woord en de troost die u wil geven. Heere, wilt u zich zo ontfermen over de gemeente waar moeite en verdriet is, waar pijn is. Heere, wilt u daar nog spreken? Gedenkt u de herder en de leraar van de gemeente die vanmorgen de gemeente van Ameiden mocht dienen en vanavond de gemeente van Meerkerk. Heere, wees u hem goed en nabij. Nu hij ook die zware taak op zijn schouders heeft om afgevaardigd te zijn naar de generale synode. Juist in deze weken waarin zoveel op hem afkomt, ondersteun en sterk hem, Heere. Dat hij toch ook in de prediking van uw woord, de verkondiger van die grote boodschap, van dat heerlijke evangelie, kracht mag ontvangen om verder te gaan. Vreugd in het hart. Ondanks alles wat zo het hart kan bezetten en neer kan drukken. Wees u hem daarbij, zijn vrouw en zijn kinderen. En stelt u hen hier tot een rijke zegen. Gedenkt u de kerkraad, geeft u hen wat nodig is. Ondersteunen en sterken in de taken die op hen afkomen. Ook nu er een lege plaats is in de kerkraad, Heere, wilt u die plaats dan weer vervullen. En degene die een stap terug heeft gedaan, gedenkt u hem en zijn vrouw, Heer, in die omstandigheden. Maar bovenal dat hij op u mag zien en daaraan mag vastklampen. Zo dragen we hem aan u, de Heere, op. Heere, wees u zo in het midden van de gemeente. We bidden u voor de wereld in nood, van die grote nood die er is in het Midden-Oosten. Waar het geweld doorgaat en waar de gijzelaars in Gaza nog steeds niet zijn vrijgelaten. En wat zijn de gevolgen groot, Heren, van die gijzeling? Als ook in de afgelopen week daar diverse rapporten zijn bekend geworden van de diepe, ernstige psychische gevolgen. Heren, wilt u daar wijsheid geven, dat er mensen mogen zijn die psychische hulp mogen verlenen. Gedenkt u het volk der Joden, Heren, omringen hen. Maar denkt u ook aan het volk der Palestijnen, die verteerd wordt die geregeerd worden en geleid worden door terroristen. En wilt u daar vrede geven? Want we kunnen hier makkelijk vanuit het Westen commentaar geven, maar u bent alleen die God die vrede kan geven. Laat toch de vrede van Golgotha uitvloeien in de harten van Jood, Palestijn en Arabier. Dat die vrede getekend mag worden voor heel deze wereld in nood. Want ook de oorlog in Oekraïne gaat onverminderd door, Heer. En dat weet men ook in deze gemeente, waar vluchtelingen in het midden van de gemeente zijn. Gedenkt u hen, Heren, waar nood is, waar die pijn gevoeld wordt al meer dan 3 jaar. En hen die hulp verlenen, wezen nabij. Maar bovenal, Heren, brengt u toch die volkeren weer aan de onderhandelingstafel, dat er zo de vrede mag komen. Want ook die vrede van Golgotha is zo noodzakelijk daar in Oekraïne en Rusland. En zo op vele andere plaatsen waar de nood is, ook ons vaderland, Heren. Waar de polarisatie doorgaat en, ach Heren, wat zijn we toch geworden. Zo ver van uw woord af en het doet zo'n pijn als uw woord ook terzijde wordt geschoven. Geeft u toch onder ons volk bekering, dat men het goede mag zien van uw woord en uw geboden, om u zo te dienen. We bidden u, Heren, voor allen die voor onze veiligheid waken. Op vele plaatsen wordt dat werk gedaan bij politie, bij brandweer, bij de ambulances, Heren, de gezondheidszorg. En we bidden u ook in de aanloop naar de jaarwisseling, als velen hun werk moeten doen, wilt u ze bewaren, Heren. Dat het geweld toch weg zou zijn en dat er vrede ook op de oudjaarsavond zou zijn. En dat zo de taken gedaan mogen worden zonder enige beletsel. Heren, we bidden om uw genade in het werk van zending en evangelisatie. Wilt u het evangelie zijn voortgang laten hebben? Zegent u de verkondiging op allerlei plaatsen waar uw woord gezaaid mag worden. Zo leggen we alles voor u neer, Heren. En we bidden om uw zegen. Ja, Heren, we smeken om uw zegen, want aan uw zegen is alles gelegen. Dat bidden we niet omdat wij het verdienen, maar alleen om Christus wil. Amen. Gemeente, laten we gaan zingen als inleiding op de prediking uit de 6e psalm, de versen 8 en 9. Mijn ziel grijpt moed, wijk boze, vlucht maar van mij weg, goddeloze. De Heer heeft mijn klacht met toegenegen oren genadig willen horen en al mijn smart verzacht. En het 9e vers, de Heere wil op mijn kermen zich over mij ontfermen. De versen 8 en 9 van de 6e psalm, en u krijgt gelegenheid om uw liefdesgaven te geven voor de Heer en zijn dienst. De Heer zegene u en uw gaven. Thank you. Laten we na het amen van de prediking Psalm 147, het tweede vers zingen. Hij heelt gebrokenen van harte, hij verbindt ze in hun smarten. Psalm 147, vers 2, na het amen. Geliefde gemeente, u zal het wel herkennen dat wanneer een geliefde overlijdt, dat er veel door je heen gaat. En in een hele korte tijd komen er allerlei soorten herinneringen naar boven. En wanneer die dan met elkaar gedeeld worden, dan krijgt de een een glimlach op het gezicht en de ander een traan. Maar ook dat andere kan gebeuren, dat er onverwerkt verdriet naar boven komt. Omdat er zaken naar boven komen die nooit zijn uitgesproken. En waar wel iets mee gedaan moet worden. Het verleden en het heden, die kunnen pijn doen. Wanneer de een iemand mist en verdriet heeft en rouwt, dat bij die ander dan die geslagen wonden weer opengaan en pijn doen. Littekens die er waren, die weer open komen te liggen. Ook wanneer het besef opeens op je afkomt dat je zelf schuldig bent aan de oorzaak. En dat de pijn je hart kan doortrekken. Die wetenschap dat je de zaken niet meer kan uitspreken. Gemeente, ik zeg niet te veel dan dat wanneer er zonden uit het verleden terugkomen, dat die wonden heel diep kunnen gaan. En dat bekende spreekwoord of dat gezegde, de tijd heelt alle wonden. Dan moeten we toch helaas van zeggen, dat klopt niet. Want deze uitspraak, die wordt vaak genoemd bij een rouwproces, bij verlieservaringen. En dan doelt men op heling of de genezing van die rouwwond. Naarmate de tijd verstrijkt, zou de pijn minder erg of minder heftig kunnen worden. Maar er hoeft maar iets te gebeuren. En die gebeurtenissen uit het verleden, die liggen weer open. En we kunnen alleen zeggen, gemeente, en ik hoop dat ik niemand hier daarin ook pijn doe, want het is een kwetsbaar punt. Helemaal omdat ik u ook niet ken. Maar ik kan u wel één ding zeggen op grond van het woord van de Heere. Dat inderdaad niet de tijd alle wonden heelt, maar wel de behouder van het leven, de Heer Jezus Christus. Want hoe het went of keert, bij hem komt alles samen. En daarom schrijven we onder onze tekstwoorden: verdriet en genade, die komen samen bij de behouder van het leven. Want we zien dat ook in het leven van Jozef. En daarbij drie gedachten. We zien dat in het sterven van Jacob. Ten tweede zien we door het verleden. Het verleden gaat weer spreken bij de broers. En ten derde zien we het in de belofte. Verdriet en genade komen samen bij de behouder van het leven. Ten eerste in het sterven. Ten tweede door het verleden. En ten derde in de belofte. Gemeente, we zijn in een punt in het leven van Jozef gekomen dat de wegen gaan scheiden. Gaan scheiden met van degene waar Jozef zoveel van houdt. En het typeert het hele Bijbelboek Genesis, dat leven en dood op ons afkomen. Genesis begint ermee. Het leven dat de Heere uit het niet geschapen heeft. God sprak en het was er. God spreekt en het is er. De mens in zijn heerlijkheid is geschapen, een mens naar Gods beeld. En die eerste 2,5 hoofdstukken, gemeente, is toch prachtig. Als we horen van dat paradijs, waar die mens mag leven met ware kennis en gerechtigheid voor het aangezicht van de Heer. Dat heerlijke beeld wat ons wordt voorgehouden. Dat de Heer het zo goed en zuiver geschapen heeft. Maar dan, dat derde hoofdstuk, die, mag ik toch wel zeggen, de eerste zwarte bladzijde in de Bijbel. De dood. De mens die zichzelf in de dood heeft gestort, in het verderf. Toen die mens zich afkeerde van de Heere God en ging luisteren naar de stem van de duivel en in feite daarmee tegen God, de almachtige God, zijn schepper in opstand kwam. En vanaf Genesis 3, gemeente, dan spreekt bijna iedere bladzijde van het sterven van mensen. En moeten we zeggen, en juist in het laatste hoofdstuk, het eerste en het laatste vers wordt getekend en wordt ons voorgehouden, twee sterfbedden. En vanavond komt dat eerste sterfbed. Dat Jozef meemaakt dat zijn vader Jacob is gestorven. En een diep verdriet komt er bij hem uit en hij valt huilend bij zijn overleden vader neer. Tekent ons het beeld, hij kan zijn vader, waar hij zoveel van houdt, niet loslaten. En dat komt ook, gemeente, door die geestelijke band die ze samen hebben gehad. Ja, de Jozefgeschiedenis begon daar niet mee. Ja, wel met die band, maar hoe Jacob daar niet goed was mee omgegaan. Omdat Jacob er was vanuit gegaan, Jozef, dat is de zoon der belofte. Jozef, dat is de man van Gods heil. Maar toen raakte hij Jozef kwijt. Jozef die als 17-jarige jongen als een slaaf naar Egypte werd verkocht. Dat hij als een slaaf in het huis van Potifar moest gaan dienen. Een weg die Jozef niet begreep. Egypte. En Kanaan, gemeente. En Jacob in diep verdriet. Want zijn zonen die komen bij hem en zeggen dat Jozef gedood is door een wild dier. En Jacob heeft 23 jaar lang een leven gehad waar het geestelijke leven bij hem naar de achtergrond werd gedrukt. In die 23 jaar, in die hoofdstukken, en nu leest dat maar na, dan lezen we geen één keer dat hij op de knieën ging en de Heere bad en smeekte. We lezen ook niet dat hij de Heere offerde. Dat kwam pas in het vorige hoofdstuk, hoofdstuk 47, naar voren. Wat Jacobs leven typeerde is het gemis van Jozef. En tegelijk zag hij de zonde die zijn andere zonen voortbrachten. En hij wist ook niet hoe hij met die zonen om moest gaan. Het typeerde Jacobs leven. En wanneer veranderde dat? Dat was dat moment, dat keerpunt in het leven van Jacob toen hij opeens de hand van de Heere weer zag. Toen Juda zich borg stelde voor Benjamin en Jacob moest erkennen, niet Jozef en niet Benjamin is de zoon der belofte, maar Juda. Juda is degene die de Heer op het oog had. En Jacob had alleen maar zijn zoon in Jozef eerst gehad. En toen Jozef niet meer leefde, dacht hij, dan is Benjamin het. En daar, gemeente, in dat hoofdstuk, dan komt voor het eerst naar voren dat daar niet meer Jacob staat, maar dat opeens daar staat en Israël zeide. Op dat moment dat Juda bij hem wegging samen met Benjamin, toen wist hij, de Heere zal het wel maken. Dat geloof dat werd aangewakkerd in zijn leven. Zijn hoop kwam op de Heere terug. En toen kwam Juda en de andere broers terug met dat ene bericht. Jozef leeft. Oh, hij kon het eerst niet begrijpen. Maar toen drong het tot hem door. En hij wist, ik zal Jozef weer zien. En hij ging op pad, gemeente. En dan dat opmerkelijke. Vlak voordat hij Kanaan uitgaat en Egypte binnengaat, daar op de grens bij Beersheba, daar lezen we dat hij de Heere ging offeren. Offerde naar de wijze van zijn vader Isaac. Hij wist, ik mag niet eerder hier dit land verlaten, tenzij dat de Heere met hem meetrekt. Daar bij Beersheba, toen Jacob op de knieën was gegaan, in die nacht sprak de Heere. En de Heere die belooft Jacob dat hij met Jacob zal optrekken. En de Heere belooft aan Jacob, Jozef zal uiteindelijk uw ogen sluiten. Als u gaat sterven, dan zal Jozef erbij zijn. En dan krijg je die ontmoeting tussen Jacob en Jozef. En ze sluiten elkaar in de armen en niet alleen dat ze elkaar omhelzen, maar hun harten die smelten weer in één geestelijk. En dan dat mooie, Jozef die heeft nog 17 jaar voor zijn vader Jacob mogen zorgen. Wat staat er niet, maar gemeente, ik kan me goed voorstellen dat ze die 17 jaar veel met elkaar over de wegen van de Heer hebben gesproken. Over wie de Heer in die 23 jaar is geweest. Met tranen in hun ogen. Omdat Jacob niet op de Heer had vertrouwd. Maar met dankbaarheid en blijdschap dat die God hen weer bij elkaar had gebracht. Maar nu ligt daar een vers voor ons, gemeente, met de bitterheid van het afscheid. Jacob mocht de leeftijd van 147 jaar ontvangen. Een hoge leeftijd. En op het moment dat Jacob sterft, is Jozef 56 jaar. En daarom, vanwege die band, dan huilt Jozef met een bittere droefheid. Want Jozef die weet, zijn vader mocht de hemelse heerlijkheid binnengaan. En Jozef die weet, hij mag nu de Heere dienen. Hij heeft zijn wens verkregen. Jozef heeft erbij gestaan. Toen Jacob zijn zonen had gezegend. En ja, dat was ook niet makkelijk bij diverse zonen. Die nooit echt spijt van hun zonden tegen wat ze in het algemeen hadden gedaan, hadden beleden. Maar midden in die zegening, daar klonk het. Op uw zaligheid wacht ik. De verwachting die kwam uit zijn hart. En iedereen daar, al die zonen van hem hebben het gehoord. Daar ging zijn hart naar uit, de zaligheid van de Heere. Zo mocht Jacob ingaan in de hemelse heerlijkheid. En we lezen hoe Jozef Jacob sterven ziet. Want als Jacob volleindig dat aan zijn zonen bevelen te geven, zo ziet Jozef dat zijn vader Jacob zijn been op het bed legt en dat hij overleed. Hij mocht een hoge leeftijd bereiken. Wat zegt het ons, gemeente? Als we al om ons heen kijken. Een paar weken geleden was het de week van het leven. Wat hebben we gehoord? Dat de pro-life campagne, die werd uitgevoerd op de scholen in Nederland, op een groot aantal scholen, dat die campagne gestopt moest worden op veel scholen. Want er kwam te veel negatief commentaar. De tekst die op die poster stond, dat jij mag er zijn en elk ongeboren kind ook, die bleek te confronterend te zijn op de scholen. Confronterend aan onze jongeren. Terwijl allerlei andere posters van wie door de gang van die scholen loopt, die wordt geconfronteerd met allerlei oproepen waarvan je denkt, kan dit dan wel? Maar de bescherming van het leven, dat kunnen die tere kinderzielen opeens niet meer aan. En dan te weten, gemeente, dat het jonge leven in de moederschoot niet veilig is. In 2023, ook een aantal weken geleden werd dat bekend, meer dan 39.000 abortussen. En je vreest al voor het aantal, wat straks in het komend jaar dan bekend zou worden van dit jaar 2024. Dat het ongeboren leven niet veilig is in de moederschoot. En tegelijk is men ook voor een weg van sterven, wanneer men oud geworden is, of dat men een weg van het leven niet wil gaan en dat men daarom wil sterven op een barmhartige manier. Het is bekend geworden dat oud-minister-president Van Acht samen met zijn vrouw voor euthanasie heeft gekozen. En wat horen we in onze maatschappij? Wat prachtig. Wat mooi. En dan blijkt ook nog dat oud-minister-president Lubbers, die zelfs nog in de Tweede Kamer een reden heeft gehouden tegen de euthanasiepraktijk, dat hij niet de ziekte van dementie, van Alzheimer wilde ondergaan en daarom koos voor het sterven in de nabijheid van zijn kinderen. Een aantal berichten van de afgelopen maanden, gemeente, wat ons het verschrikkelijke van de zondeval laat zien, dat in feite een mens doet wat goed is in eigen ogen. En daarom is het onze taak om onze kinderen te leren en te laten verstaan dat wij niet over het leven gaan, maar dat God de God van het leven is. Want dat wordt ons vanavond voorgehouden. Jacob weet dat hij kan sterven. Jacob weet dat hij God kan ontmoeten. Als het ware, gemeente, komen in die tekstwoorden ook naar ons toe die woorden die Jesaja tegen koning Hiskia moest vertellen van de Heere. Geef bevel aan uw huis, want gij zult sterven en niet leven. Er komt een streep onder te staan, gemeente. Ons leven is kort. En dat komt steeds vaker voor. In de gemeente van Ameiden wordt iedere dag dat verdriet van anderhalf jaar geleden, dat een jonge diaken van 45 jaar uit dit leven is weggenomen, meegedragen. En dan word je stil en dankbaar dat tot op heden in de kleine gemeente van Ameiden niemand in dit jaar door de dood is weggenomen. Twee beelden, gemeente, naast elkaar. Dankbaarheid en pijn van het verlies. Maar wat ik ook in de andere gemeentes in de Oblasserwaard hoort is, ook van begrafenisondernemers, ook van predikanten, ook van de hervormde predikanten in de Oblasserwaard, dat ze merken dat de ernst rond het sterven aan het verdwijnen is. Dat ze merken dat begrafenissen meer reunies zijn geworden. Dat de ernst van het sterven en de eeuwigheidswaarde gaan ontbreken. En dat wordt ook nog onderstreept door die verdrietige berichten dat ik een tijdje geleden van een ouderling hoorde, dat hij anderhalf week niets van een oude vrouw in zijn gemeente had gehoord. Dat hij eens ging informeren en uiteindelijk kreeg hij contact met een van de kinderen. De kinderen gingen niet meer naar de kerk. En hij kreeg het verbijsterende bericht horen dat moeder was overleden en ze was reeds gecremeerd. En niemand in de gemeente wist het. Hij zei het nog, maar dit had jullie moeder toch niet gewild? Ja, maar ja, we waren het allemaal erover eens dat dit voor haar het beste zou zijn. Ik begrijp dat die ouderling verbijsterd aan tafel heeft gezeten. Wat er in anderhalf week, twee weken geleden, voor had ze in de kerk gezeten. En nu weg. Bereid uw huis. Geef uw kinderen de bevelen. En waarom? Wat laat ons deze tekst zien? Dat ook de Heere in het sterven een plaats krijgt. En waarom is dat zo belangrijk? Omdat er ook gerouwd mag worden. Tranen en verdriet mogen, ja, wat zeg ik, moeten eruit komen. Dat mag en moet geuit worden. Dominee Verguns, die in Nieuw-Zeeland staat, die heeft een boekje geschreven over rouw. En die schrijft ook, rouw is natuurlijk. Want de Heere die heeft immers traanbuisjes gegeven. Rouw is noodzakelijk. Het moet eruit. Rouw, zegt hij, is niet normaal, maar het is ook wel normaal. Want de Heere Jezus zelf liet het ook zien. En wanneer Paulus zegt dat we niet treuren als degene die geen hoop hebben, dan wil het ook zeggen, dus ook verdriet en pijn uiten wanneer we iemand aan de dood hebben moeten afstaan. Ook rouw en verdriet als je mag weten dat diegene gestorven is en die mag nu aan de glazen zee staan en het loflied van Mozes en het lam zingen. Want je mist ze toch? Ik wel. De meerdere Jozefgemeente, de Heer Jezus is degene die zelf ook weende, huilde toen hij bij het graf van zijn vriend Lazarus stond. Dat Heer Jezus dat uitte. En wordt ons daarmee niet gemeend ook door hem een zakdoek aangereikt. We krijgen wel eens het idee dat rouwen maar voor een korte tijd mag, gemeente. Het woord houdt ons voor dat verdriet een plaats moet hebben. Dominee Vergunst schrijft ook in dat boekje dat hele confronterende dat hij toen hij zijn vader had begraven en hij de volgende dag naar school ging en de kinderen die wisten dat de vader van dominee Vergunst was overleden en ze waren diep onder de indruk. Maar na de pauze in het middaguur, toen was iedereen weer aan de klas aan het spelen. Ook gebruikelijk, gemeente, maar het laat zien dat er voor die klas dan weer verder gaat. Maar voor meester Vergunst nog niet. En de Heer Jezus die houdt ons voor dat wanneer een geliefde in de macht van de dood komt, een mens geschapen is naar Gods beeld en in het graf wordt gelegd, dat Jezus weende. En daarom zo ook wij toch, vanwege het gemis van een man, een vrouw, een vader, een moeder, een broer of een zus, een kind of een vriend of een vriendin. Dat was een van de eerste lessen die ik ook in de gemeente van Ameide kreeg, gemeente. Er wordt vaak, en dat is ook goed, van de kansel gebeden voor de weduwe en de weduwnaren. En wordt er voor de wezen gebeden, dat die geen vader of moeder meer hebben. Toen kreeg ik een vraag vanuit de gemeente, dominee, ik mis mijn broer zo erg. Die is door een ongeluk om het leven gekomen. Maar het doet iedere dag nog pijn. Waarvoor wordt daar niet voor gebeden? Ik was wel even heel stil, want inderdaad. Voor de weduwe en de wezen, weduwnaren. Maar ook voor die ouders. Hoe noemen we nou ouders die een kind hebben verloren? Er zullen ook hier onder ons zijn die pijn kennen. En daarom is het ook goed om dat te benoemen. Want dat verdriet wordt meegedragen. En in dat verdriet dan treur je toch ook, want dan komt er iets terug wat we zelf hebben veroorzaakt door de zondeval. Want sterven, zegt Gods woord, is het loon op de zonde. Jozef die weet wat het is. Hij heeft eerder zijn moeder Rachel al moeten afstaan. Maar hij was niet bij het sterven van zijn moeder. Dat heeft hij ook moeten horen toen zijn broers hem dat vertelden. Maar nu is hij bij het sterven van zijn vader. En wat zien we dan? Normaal zou je zeggen, de oudste moet de verantwoording nemen, helemaal in het Midden-Oosten. Nee, Jozef neemt de verantwoording op zich. Hij gaat opdrachten geven. Jacob wordt gebalsemd, zodat hij in Kanaan begraven kan worden. En balsemen, gemeente, hier is niet het Egyptische balsemen. Want het Egyptische balsemen, dat wil zeggen dat de organen apart van het lichaam worden bewaard. Maar hier is er sprake van dat het lichaam klaar wordt gemaakt, zoals we het ook kennen bij het sterven van de Heer Jezus, dat die wordt gewikkeld in doeken en dat er in die doeken, in die lagen, dan allerlei specerijen worden gebracht. Zodat het lichaam, en dan zeg ik het, geconserveerd wordt. Want er moest nog wel een reis vanuit Egypte naar Kanaan afgelegd worden. En dan is het eerste waar een sprake van is, die rouwperiode. Eerste rouwperiode en dan wordt die verlengd op de Egyptische wijze, zoals de aangeziene mannen een staatsbegrafenis krijgen. Zo krijgt Jacob ook die tijd van rouw. En de schrift die geeft ook getuigenissen van dat als ze naar Kanaan gaan, dat de Kanaanieten zeggen van zo die Egyptenaren hebben een zware rouw. Dat is een belangrijk iemand. Het is een uitdrukking van de verdriet en van de pijn. Het houdt ons voor, gemeente, dat de ernst van het sterven serieus genomen moet worden. Want het gaat erom, in het sterven, kunt u, kun jij, kan ik God ontmoeten. Jacob kon het. Of we nu jong zijn, of ouder zijn. Sterven is God ontmoet en bereiden we ons huis voor. Als ik dat geleerd heb, dat is ook één ding wat ik geleerd heb. Van het overlijden dan van die jongen in onze gemeente. Hoe oud je bent, hoe belangrijk het is dat je voorbereid bent. En dat geldt nu de Heere te zoeken en de Heere te leren dienen. Hem te voeten vallen. En die roepstem die gaat uit tot een ieder. Nou gemeente, dan kunnen we ook heel druk zijn met het behoud van anderen. Maar het gaat ook om je eigen ziel. Dat is ook iets wat ik van dominee de Butter heb geleerd. Die was altijd druk in de gemeente, ook hier in Nieuw-Midden. Maar ook later in de gemeente van Overberg Renswoude. Totdat hij zelf op het ziekbed weer kwam te liggen. En toen dan op hem afkwam, ik moet God ontmoeten. Een dienaar van het woord die zo mocht getuigen van het werk van de Heere. Toen kwam het ook op hem af. En misschien mag er ook een jaloersheid zijn ten aanzien van degene die Gods genade reeds in dit leven hebben leren kennen. En gemeente, dan gaat het er niet om dat we het doen met die verhalen van vroeger. Mijn opa dit en mijn oma dat. Nee gemeente, dat zijn prachtige verhalen. Maar daar kan u het zelf niet persoonlijk mee doen. Ja, maar de Heere heeft zo in de geslachten gewerkt. Dan zal hij het ook nu doen. Als je vertrouwt op zo'n weg en niet op Gods woord, dan ben je gevaarlijk bezig. Terug te vallen op het woord van de Heere. Terug te vallen op het spreken van de Heere. Daar gaat het om. Het is persoonlijk. En spreken we daarover. Want weten ze van u en van jou hoe het in uw hart leeft. Wat is uw verlangen? Wat is jouw verlangen? Is er een roepen tot de hemel? En ook als u die genade van de Heer hebt leren kennen in uw leven. En misschien is het heel moeilijk om daarover te spreken. Maar weet u uw echtgenoot en genoten ervan? Weet u uw kinderen ervan? Hoe het ligt. Wordt er over gesproken? Dat een van de kinderen soms die vraag ook kan stellen, en waar je nooit en ten nimmer aan voorbij mag gaan. Dat een kleinkind zo heerlijk kan stellen: papa, mama, houdt u van de Heere? Wat kunt u dan zeggen, gemeente? Ook als u niks kan zeggen. Zeg dat. Spreek erover. Ik kom dat zo vaak tegen. Dat ouderen het moeilijk vinden. Ja, maar de Heere moet het toch doen in het leven. Ja, maar dat mag u uw kinderen en kleinkinderen ook voorhouden. Spreek erover wat uw nood is, wat u mist in uw leven. Van Jacob die weet het, dat hele geslacht heeft het gehoord, op uw zaligheid wacht ik. Weet uw kleinkinderen, ouderen, waar uw hart naar uitgaat. Dit, is dit nou dat verlangen? En wat is het toch ook mooi en wat is het ook goed. En dan gaat het even niet om over dat hebben, maar dat gunnende je kinderen voor te houden. En ook die strijd die het u kost. Ik zei dat net al. Als de kinderen en de kleinkinderen maar zien dat het oprecht is en dat die strijd ook eerlijk gevoerd wordt. Jongeren, ik spreek nou over jullie hoofd heen, jongeren. Jongeren die willen eerlijkheid zien. Niet al die opsmuk, eerlijkheid. En houd dat ze toch voor hoe het ligt in uw leven. En we doen de Heer al zo vaak tekort. Omdat we wel een mening hebben over een ander. Dat zelfs als iemand overleden is, dat we nog hebben over de weg die ze allemaal gegaan hebben en wat ze allemaal uitgevoerd hebben. Maar hoe staat het nou voor onszelf, onze eigen staat voor Gods aangezicht? Als je zelf voorbij gaat aan Gods genade. Maar wie aan Christus voeten komt, die vindt daar troost en genade. En die is ook de grote trooster juist in de rouw. Rouw is zo rouw, gemeente. En daarin kan de Heer Jezus nou troost geven. En als er dan zijn die de vrezen des Heren kennen en die genade hebben ontvangen, gemeente, dan kan het ook wel eens zijn dat je uitziet om te sterven. Uitzien om bij de Heren te zijn. Die oude vrouw waar ik kwam, ik vroeg het haar. Ziet u wel eens uit om heen te gaan? Ze kan niks meer. En de eerste keer zei ze tegen me, dominee, nee. En ik was verbijsterd. Een vrouw die zo dicht bij de Heren wil leven. En ze zei nee. En toen kwamen net 2 kleinkinderen binnen. Kleintje van 4 jaar en 1 van 6. En ze zegt tegen me, daar heb ik nog een taak. En dan kwam dat kleintje al van 4 jaar met de kinderbijbel in haar handen. Naar oma toe. En kort geleden was ik bij haar. Ik vroeg het toch maar weer. En toen zei ze ja. En ze zegt, ik merk dat de Heer mijn taak ten einde laat brengen. En toen begon ze erover dat uitzien, dat de Heer naar haar had omgezien en dat ze zo'n verlangen had. Niet meer te zondigen, maar bij hem te zijn. Dan ga je dankbaar naar huis, gemeente, als je dat mag horen. Is dat voor iedereen weggelegd? Nee, zo bedoel ik het ook niet, gemeente. En daar moet u ook niet naar staan, maar wel dat verlangen, daar gaat het om. Zodat uiteindelijk dat je die momenten mag kennen ook in je leven, dat je er bovenuit getild wordt. Juist in die pijn en in die moeite. En dat je mag zien, wat is de Heere toch goed voor mij. En ik wil niet langer tegen hem zondigen, maar hem dienen in die volmaaktheid. En dan komen we bij de tweede gedachte, dat verleden. Ik zei het u al, dat opeens in 1 keer dat verleden boven tafel kan komen. En dat die onvrede doorwoekert. En dat uiteindelijk dat men uit elkaar gaat. En dat men elkaar niets meer te zeggen heeft. Of dat men bang wordt omdat iemand iets niet vergeten zou zijn. Nou, gemeen, dat zien we ook terug in deze geschiedenis. Want ze begraven Jacob in Kanaan en dan komen al die broers weer terug in Egypte. Jozef en zijn broers. Die broers die gaan weer terug naar hun huizen in Gozen. En dan zou je zeggen, ze rouwen allemaal op hun eigen manier. Om een gemis van Jacob. Maar er gebeurt iets heel anders. Die broers die zoeken elkaar op en dan gaan ze tegen elkaar zeggen, broers, misschien zal Jozef ons haten en zal hij ons gewis vergelden, al het kwaad dat wij hem hebben aangedaan. al die zonden, al die ongerechtigheid die weg waren, die staan weer helder voor hun ogen. O, dat Jozef zich zou herinneren toen hij daar al zijn gebeden, smekingen die hij aan zijn broers heeft gedaan, toen ze hem in die put hadden geworpen en toen hij verkocht werd aan de slavenhandelaars. Dat wij zijn smeking hebben afgeslagen, dat we gelachen hebben. Op dat moment breekt het angstzweet bij die broers uit. En dan staat er, gemeente, daarom ontboden zij aan Jozef. Nou, dat wil niet zeggen dat ze Jozef vragen om te komen. Nee, ze sturen boden voor hen uit naar Jozef om uit hun naam wat te vragen. Welke vraag? Uw vader heeft bevolen voor zijn dood, zeggende, zo zult ge tot Jozef zeggen, ai, dat betekent het ook, ach, ach, vergeef toch de overtreding van uw broeder en hun zonde, want ze hebben u kwaad aangedaan, maar nu vergeef toch de overtreding de dienaren van de God van uw vader. Het hoge woord komt eruit, gemeente. Nu is dat moment gekomen dat ze vergeving vragen aan Jozef. En dan blijkt, gemeente, dat voor zijn sterven dat Jacob er met zijn kinderen over gesproken heeft. Hij begrijpt zijn kinderen. En hij weet, er moet uiteindelijk de zonde uitgesproken worden. Er moet vergeving gevraagd worden. Dat wist Jacob en daarom heeft Jacob nog voor zijn sterven en met hen over gesproken. En dan Jozef, die huilt als zij tot hem spraken. Want wanneer hij dit hoort, dan breekt het in hem. Want immers, hij heeft toch gedaan wat hij 17 jaar geleden al hen had beloofd. Dat hij voor hun, voor hun kinderen en voor hen zou zorgen. Hoofdstuk 47, Jozef had het beloofd, stond vast. En waarom huilt Jozef dan? Want Jozef is geraakt in zijn hart. Hoe kunnen zij nu zo over hem denken? Ze weten toch wat hij voor hen gedaan heeft. In al die 17 jaar heeft hij gezorgd voor ze. Hij heeft dat beloofd. Jozef die huilt omdat hij aan hun vrees merkt voor de straf. En dat ze zelfs twijfelen aan zijn goedheid. Dat Jozef nu wraak zou nemen. En Jozef zegt, ze hebben toch mijn belofte gehoord. En dan sturen ze boden. Maar die broers lopen er niet voor weg. Ze komen. Ze zoeken Jozef op en zeggen het tegen Jozef. En dan knielen ze weer en zeggen, we zijn uw knechten. Begrijpen we dat, gemeente? Ik denk dat het voor ons moeilijk is. Jozef die heeft ze toegesproken dat hij voor ze zou zorgen. Dan mogen ze toch weten, het ligt goed. En toch komt het weer terug. Gemeente, daar ligt ook iets geestelijks in. Want het kan elke keer gezegd worden tegen Gods volk en kinderen. En elke keer kan Gods woord herhaald worden dat de Heere al de ongerechtigheid achter zijn rug heeft geworpen in de diepe zee. En Gods volk die mag ook gedurig weer zien en weten dat het waar is. Dat God het is die de zonde vergeeft en vergeven heeft aan zijn Zoon, de Heer Jezus Christus. Dat ligt vast voor God. Maar je kan toch zo weer aan dat twijfelen gebracht worden, omdat je eigen hart er weer tussen komt. En toch mag het soms zo geloofd en ervaren worden dat het ook werkelijk zo is. Kom bij zondag 23 uit van de catechismus. Dat Gods gunst en genade onpeilbaar groot en diep zijn. Maar toch, gemeente, ook geestelijk zitten die littekens er. Ook als het waar is dat je zonden vergeven zijn, minste geringste ligt die mond weer open. Dat het niet heelt, dat het pijn doet, dat weer die twijfel toeslaat. Dat je een geneesmiddel nodig hebt, opdat die wond weer dicht zou gaan. Het grootste geestelijke voorbeeld hierin is David. Psalm 51 zingt daarvan, dat David in één keer de zonde van zijn jeugd weer voor ogen ziet. David is ons het voorbeeld die zo vaak twijfelt en het niet vaak durft te geloven, ondanks dat de Heer het tegen hem heeft gezegd. En de apostel Paulus, die meerdere malen heeft aangegeven dat hij van Gods genade heeft leren leven, juist op die momenten dat er allemaal tegen hem getuigden, dat hij zelfs nog tot het laatst heeft volgehouden: ik ben de minste van Gods apostelen, want ik heb Gods kinderen vervolgd. Ziet u weer dat die pijn opspeelt, wat hij gedaan heeft. Die pijn over zijn daden tegen het volk van de Heere. En dat is een pijn die na jaren weer bij Paulus ook terugkomt. Had ik het maar anders gedaan? Had ik die zonde maar niet gedaan? Had ik mijn ogen maar niet over dat prachtige, begeerlijke laten gaan? Waar ben ik toen toch in beland? Ik kan het mezelf niet vergeven. Herkent u het als u de Heere mag kennen en vrezen? Die pijn als je terugkijkt, wat heb ik de Heere toch een tekort gedaan? Dat pijnlijke waar je weer mee geconfronteerd wordt. Die zonde heb ik bedreven. En het speelt weer op en het legt alles weer open. Heer, ik ben niet één keer in de zonde gevallen, maar meerdere malen. Ik heb uw geboden overtreden. Zou de Heer dan nog van zijn gena weten? Die strijd. Toen heeft de Heer tot mijn hart gesproken en ik heb het tot 2 maal toe uit zijn mond gehoord. Maar toch, gemeente, die wond open. En zo vers. En Jozef die huilt over zijn broers. Nou, gemeente, en dan gaan we dat beeld over die Jozef, die huilende Jozef heen zien. De Heere Jezus, die meerdere Jozef. Hoe vaak heeft de Heere niet gehuild over dat halstarrige volk van hem, wanneer ze in hun zonde blijven steken. Dat hij op die ezel naar Jeruzalem ging en dat hij Jeruzalem ziet. En hij begint te huilen over Jeruzalem. Hoe menigmaal heb ik u bijeen willen vergaderen, maar gij hebt niet gewild. En ook dat het Gods volk dan zo aanvliegt. Gemeente, dat doet de Heer Jezus pijn. Want hij heeft immers de straf op de zonde gedragen. En elke keer is hij het die vraagt, nou zie nou op mij. En dan ziet die mensen vastlopen in zichzelf. En dan zegt Gods woord, en gemeente, mag dat nou tot troost zijn, als je nou vermoeid en belast bent. Als je nou zo bent vastgelopen, kom nou naar mij, ik zal u rust geven. Want in feite zegt hij dat toch? Val nu terug op mijn belofte, biddend. Luister nou naar wat ik u te zeggen heb. Biddend terugvallen op de belofte, dat wil zeggen werkzaam zijn met die belofte. Dat hij je niet loslaat. Heere, werk dat nou uit in mijn leven. Mag ik daar nou weer op vertrouwen? En dan zegt de Heer ook dat het nog mag. Maar laat het toch niet los, gemeente. En we hebben het nu over de belofte en dat brengt ons bij de derde gedachte. Want Jozef die gaat dan spreken. En wat het bijzondere erin is, gemeente, Jozef die stapt er niet overheen. Hij schuift het ook niet terzijde. Door gelijk te zeggen, jullie weten toch, ik heb het vergeven. Gemeente, daar zien we in hoe pastoraal Jozef is. Wat zegt hij? Gij lieden wel, gij hebt kwaad tegen me gedacht. Daarmee onderstreept hij het ook nog. Hij zegt in feite, het klopt, jullie hebben tegen God gezondigd door kwaad te doen tegen mij. Het is helemaal waar wat jullie zeggen. Daarmee laat de Heer Jozef zien dat de Heer niet over de zonde heen stapt. Want dat kan niet, want dan wordt het tekort gedaan aan zijn gerechtigheid. Maar dan dat andere, dat wonderlijke, dat diepe, dat Jozef zegt, door God heeft dat een goede gedacht, opdat hij deed gelijk het in deze dagen is, om een groot volk in het leven te behouden. Daar mag Jozef wijzen op Gods genade. De genade die God heeft uitgedacht voor dat volk. Een genade die boven de mensen uitgaat. Niet de genade van Jozef, de genade van God zelf. Jozef die laat zich er helemaal tussenuit vallen, gemeente. Hij gaat wijzen op het werk van de Heer. Daarmee zegt hij, het gaat nooit en nimmer buiten de raad van God om. Wij hebben het niet gezien, zegt Jozef. Jullie ook niet met alles wat jullie gedaan hebben. Maar Jozef die kwam er in Egypte achter. In de diepste diepte waardoor hij heen moest gaan. God voert zijn raad uit. De weg dat God zijn heilsgeschiedenis uitschrijft. Te midden van wat jullie allemaal aan kwaad hebben gedaan. Daar buigt de Heer het om naar zijn wil. Opdat ik, laat ik het anders zeggen, opdat uiteindelijk de meerdere Jozef, de grote behouder van het leven, de Heer Jezus Christus, geboren zou worden, geopenbaard in het vlees. En wat doet Jozef, gemeente? Hij troostte hen en hij sprak naar hun hart. Met alles wat Jozef heeft meegemaakt, wat ziet hij nu? Hij ziet de littekens en de open wonden bij zijn broers. Hij gaat er niet aan voorbij. Hij weet, nu moet ik hen troosten. Nou jongens en meisjes, jullie weten dat wel. Dat als je hart op de grond valt en je knie ligt open, dan ga je huilend naar papa of mama toe en dan... Vaak komt mama dan met een washandje, een koud washandje. En die legt dat koude washandje op die wond. En dan gaat ze het schoonmaken. Maar ze trekt je met je hand naar je toe. En dan komen er nog wel een paar tranen, maar dan houdt het snikken op. Want mama troost. En zo ook hier. Zo doet Jozef bij zijn broers, vrees niet, want ben ik nou God die de macht zou hebben u kwaad te doen, die God door mij goed te doen en behouden wil? Jozef die spreekt naar hun hart. In de pijn die ze op dat moment lijden, daar gaat Jozef hen vertroosten. Niet naar de mond, maar naar hun hart. Dat hart dat op dat moment weer vol zit met de herinnering aan hun zonde en ongerechtigheid. En Jozef die herinnert ze aan de woorden die eerder gesproken zijn. Spreken naar het hart. Dat is als de Heere wijst op de woorden die hij al eerder tot het hart gesproken heeft. Zodat er troost kan komen. Omdat de Heer het al eerder vergeven heeft. Spreken naar het hart. Dan hoor je de liefde in terug. En zo is het toch ook in verkeringstijd. Dat je door je woorden en je daden het hart van degene waar je verliefd op hebt probeert te raken. En als het wederkerig is, gemeente, dan is het toch spreken naar het hart. Als die andere je hart raakt door zijn of haar spreken, dan worden de snaren van het hart geraakt. En dan komt er ook vreugde. Die broers die zijn bang dat Jozef wraak zou nemen. Maar ondertussen hadden ze nog de hoop dat hij genade zou tonen. Zaten ze misschien ongemerkt al te verlangen dat hij tot hun hart zou spreken. En Jozef die ziet het. Jozef die weet het. En dan spreekt hij die liefdevolle belofte erbij. Ik zal u en uw kleine kinderen onderhouden. Nou is dat geen verklaring van liefde, gemeente. Juist in de verkeringstijd. Ik hou van je en ik zal voor je zorgen. Dat doet wat met je. Toch niet? Of toch? Of niet? En op de trouwdag, die beloften die worden uitgewisseld. Ik hou van je en ik zal voor je zorgen. Dat doet wat met je. En nou zegt Jozef tegen zijn broers. De meerdere Jozef, in feite de Heer Jezus, zegt hetzelfde. Ik zal u onderhouden. Want zoveel woorden die er in de Bijbel staan, die de Heer juist gebruikt om naar jouw hart te spreken. Horen we het, gemeente? Wanneer een mens alleen is en zich eenzaam voelt, zich verlaten weet, bang bent misschien omdat je de weg niet weet, en dat de Heer dan zegt, volg mij nou. vermoeid en belast vanwege de ongerechtigheid. En wanneer je dan hunkert en smacht naar een woord van de Heere, kom dan, zegt de Heere, want ik zal u rust geven. Wanneer je er zo mee worstelt dat je tegen zo'n goeddoend God gezondigd hebt, dan doet het hart het pijn, dan ligt er een druk op. Maar dan wil de Heere juist in dat knellen van de banden van de dood het bevrijding geven. Wanneer de twisters die je ziel teisteren, dan zegt de psalmist, vertroost mijn ziel in haar geween. O Heer, en zeg haar, ik ben uw heil alleen. Gemeente, proeft u het? Dat smachten naar een woord van de Heer. En dan zegt de Heer in Jesaja, troost, troost mijn volk, zal u lieden God zeggen. Spreek naar het hart van Jeruzalem. De troost van het hart. Want de Heer laat Jesaja ook profeteren, roept haar toe dat haar strijd vervuld is, dat haar ongerechtigheid verzoend is, dat zij van de hand des Heren dubbel ontvangen heeft voor haar zonde. Spreek naar mijn hart, Heren. Psalm 119. Dit is mijn troost in mijn ellende, want uw toezegging heeft mij levend gemaakt. Dan kan je dat woord van de Heren toch zo indrinken. Als het woord naar je toe komt en de snaren van je hart geraakt worden. En als het naar je toe komt, dan mag je daar toch je handen biddend op leggen. Dat je mag zeggen, mijn bloedbruidegom wil mij troosten. Mijn bloedbruidegom wil tot mijn ziel spreken. Dat is nou wat Jeremia bedoelt. Die balsem uit Gilead, die zalf, die olie. Die de Heere dan in die open wond giet, wat dan de pijn verdrijft en de wond doet sluiten. Dan verlang je toch steeds meer naar het spreken van de Heer in je leven. Val dan de Heere te voet en u zal zijn wegen leren. Juist wanneer u een weg van verdriet en pijn moet gaan. Als je verdriet en pijn samenkomen bij de behouder van het leven, dan deelt deze behouder van het leven, de Heer Jezus Christus, troosten en wil hij het hart raken. Laat dan vanavond toch deze woorden van de behouder van het leven niet aan uw hart voorbij gaan. Wanneer je niet hoort naar zijn stem, o gemeente, ga dan toch uw handen vouwen. Leg nou toch uw verdriet, uw pijn voor aan de voeten van de behouder van het leven. En dan spreekt het woord weer. Want zo u en jij zijn stem dan heden hoort, gelooft zijn troost, heil en troostrijk woord, verhard u niet. Verhard u niet. Maar laat u nou bij de hand nemen. Laat u nou leiden. Tot troost. En ook tot vreugde. Amen. Laten we daarvan zingen in Psalm 147, dat tweede vers. Laten we de Heere danken en bidden. Wat een wonder, Heere. Zo zongen we het net, dat u allen bij name kent. Dat zou toch de troost moeten zijn, Heere, voor diegenen die zo nu in het verdriet zitten, waar ook misschien vanavond weer littekens zijn geopend. Wonden open kwamen te liggen. U weet ervan, Heere. En wilt u spreken tot het hart? Wilt u het verdriet doorbreken? Dat in de rouw toch u erkend wordt als de trooster die wil troosten met een diepe troost. Dan mag er verdriet zijn. Maar wat is het toch heerlijk, Heer, als we ons verdriet bij u neer mogen leggen. Daar kan geen mens tegenop. En daarom bidden u, Heere, wilt u dan als een trooster in het midden van de gemeente zijn? En wilt u, Heere Jezus, als het ware, en ieder in zijn verdriet en pijn, de zakdoek aanreiken? Dat we mogen zien op de doorboorde hand die het aanreikt. En alleen in u die troost en vrede zouden zoeken en vinden. Want de belofte dat u zorgt, gaan zo ver en zo diep. Heere, werkt u dat uit voor een ieder in het midden van de gemeente. Dat u erkend wordt als die God die zorgt. En zo ook richting het einde van het jaar. Als de gemeente dinsdagavond bijeen hoopt te komen in een laatste eredienst. En ook als dan de namen genoemd worden van degenen die dit jaar zijn ontvallen. Heere, wilt u troosten. Dat heel de gemeente om de rouwende heen zou staan. En daarom bid u, Heere, werkt u dat uit. En geeft u zo een verlangen om het jaar uit te gaan. Maar geeft u ook dat verlangen om het jaar in te gaan. Het jaar onzes Heren. Wat u voor ons opent. Als u het geeft. Heren, zorgt u zo voor de gemeente. Voor de herder en de leraar van de gemeente. Voor de kerkenraad. Ja, voor een ieder. Vergeef al het zondig in spreken en luisteren. Ook als we onbedoeld, Heere, pijn hebben gedaan. Laat dan uw troost dat bedekken. Heere, ga zo met ons. Brengt u ons veilig thuis. Geeft u kracht voor de taken die gedaan moeten worden in deze week. Ontfermt u zich. En dat bidden we u om Christus, de meerdere Jozef, die geopenbaard is in het vlees. Om zijn het wil. Amen. Gemeente, laten we tot slot gaan zingen op Psalm 85, het derde vers. Merk op, mijn ziel, wat antwoord God u geeft. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Psalm 85, vers 3 is de slotzang. Thank you. Gemeente, verheft uw harten tot God en ontvang met een biddend hart de zegen des Heren en ga heen in vrede. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doet zijn aangezicht over u licht en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen. Zegen.